Geliefde gemeente, op deze eerste Leiderszondag staan wij stil bij de oorzaak van alle ellende van de mens. En bij de noodzaak van de komst van de Heere Jezus in deze wereld om borg te zijn, zaligmaker, redder. Het erge van de zonde, de val in de zonde vond plaats in het paradijs, in de hof van Eden. En wij lazen dat zojuist aan het begin van het Oude Testament. We lazen ook in het Nieuwe Testament. Daar lazen we ook van een hof. De hof van Gethsemane op de Olijfberg vlakbij Jeruzalem, waar Jezus zijn zware strijd voerde. He, toen God de Vader hem de beker van zijn toorn gegeven heeft om die leeg te drinken. 2 keer een hof. Maar wat een contrast. In de hof van Eden werd Adam door de Heere ter verantwoording geroepen. Hij was immers weggevlucht voor God toen hij hem hoorde aankomen. En de Heere riep hem en zeide: waar zijt gij? In de hof van Gethsemane, daar werd de Heere Jezus door soldaten gegrepen en hij zei uit zichzelf tegen hen: wie zoekt gij? Adam, dat is mens. Waar zijt gij? Vult u en vul jij je naam hier maar in vanmorgen. Want gemeente, het is een heel persoonlijke vraag. We zijn allemaal, we hebben dat bij de doop al zo vaak horen zeggen, het geldt ons allemaal, we zijn allemaal in Adam begrepen. Waar zijt gij? Waar ben je? Waar zit je? Wat doe je? Een vraag aan ons ook hier in de kerk. Ook al ben je op de beste plaats waar je kunt zijn, toch kan het zo wezen dat je nog altijd hetzelfde doet als Adam en Eva toen en daar, op de vlucht voor God. Als je de Heere niet zoekt met heel je hart, ja, dan ben je voor hem op de vlucht. En dan probeer je op allerlei manieren, dat kan ook heel godsdienstig zijn, je probeert toch hem uit de buurt te blijven, hem te ontwijken. De Heer Jezus kwam onder Israël heel veel van zulke mensen tegen, alleszins godsdienstig, maar toch op de vlucht. Op de vlucht voor God. Dat is nou de mens na de zondeval. Dat geldt voor alle mensen die voor zichzelf leven, zonder God, voor eigen rekening. Allemaal vluchtelingen, allemaal op de vlucht voor God. Met de rug naar God toe. En dat kun je heel lang, dat kun je je leven lang volhouden. Maar toch, je zult God, je schepper, een keer ontmoeten. En als het niet is in het heden der genade, dan is het wel op die grote dag van het gericht. Maar dan is het wel te laat. Gemeente, wat een contrast tussen die eerste Adam en de tweede Adam, Jezus Christus. Het zal u zeker al wel bij het lezen zijn opgevallen. Adam had gezondigd. Hij had de dood verdiend. Maar wat gebeurt? Hij kreeg, o wondere genade, hij kreeg een belofte. De belofte van leven, de dood verdiend en de belofte van leven ontvangen. Zoals ook bij elke doopsbediening, dat weer naar ons toekomt. De Heere Jezus, geen zonde. Hij werd naar het recht van God veroordeeld tot de dood. Is er een grotere tegenstelling dan die tussen de voor God vluchtende, zich verbergende mens en die zich overgevende Jezus? En gemeente, dat God genadig de mens zocht, want dat wil onze tekst ons laten weten. En de Heere zeide tot Adam, waar zijt gij? Dat de Heere genadig de mens heeft opgezocht, dat is uiteindelijk te danken aan de Heere Jezus, die uit zichzelf zich aangeboden heeft en zich overgegeven heeft aan zijn vijanden om veroordeeld te worden, om de allerbitterste dood aan het kruis te sterven. God roept Adam, zo horen we vanmorgen, uit zijn vervreemding, ter verantwoording, tot redding. God roept Adam uit zijn vervreemding. God heeft alles zo goed gemaakt. De kinderen in de kerk zullen dat ook allemaal wel kennen, de geschiedenis van het begin van deze wereld en van de mens, de schepping van hemel en aarde, van het paradijs. Alles zo wonder, mooi en goed. Ongekend de positie die God aan ons schonk, naar zijn beeld gemaakt als Gods gelijkenis. Man en vrouw. De mens één met God. En man en vrouw een eenheid. En juist in die eenheid van het huwelijk was de mens in bijzondere zin het beeld, de heerlijkheid van God. God heeft alles gemaakt, maar toch wel speciaal ons mensen tot zijn eer. Naar Gods beeld. Dat beeld van God, dat is God zelf. In de mens zag God, zo zou je dat kunnen zeggen, zichzelf. De kroon op het werk van God. Hij stelde de mens ook boven de schepping. Adam was koning. Hier op aarde zou je kunnen zeggen. Onder koning. Onder God, maar toch. De Heer heeft hem heel veel toevertrouwd. Om er iets te noemen, en dat wordt ook beschreven. Hij kreeg van de Heer de opdracht om alle dieren een naam te geven. Zoveel vertrouwen kreeg de mens van God. En de Heer wilde ook dat we hem gewillig dienen zouden. Niet gedwongen, onvoorwaardelijk gehoorzamen. De mens stond zeer hoog, de hoogste plaats, maar wel onder God, zijn schepper. Dat betekent, God heeft recht op de eer van zijn werk, van ons mensen wel speciaal. En God kreeg ook de eer van alles wat hij geschapen heeft. Maar toch speciaal zoekt God de eer te krijgen van ons mens. Dat is ook heel bijbels gezegd. Dat is het recht van God. Dat we op zoveel plaatsen in de Bijbel vinden. God is recht. God is rechtvaardig. God gaat ook altijd een rechte weg. Sion zal door recht verlost worden. Het is ook de catechismus die dat in het eerste deel heel duidelijk ons leert. God is barmhartig, zeer barmhartig, maar ook rechtvaardig. We zijn dus op een zeer hoge plaats gesteld, gemeente. Gods vertegenwoordiger op aarde, zijn onderkoning. We kennen de geschiedenis toch wel van Jozef, niet waar, in Egypte. Jozef als slaaf verkocht, maar door Gods leiding wordt Jozef zelfs onderkoning in Egypte. Een positie net onder de farao. Dat betekende voor Jozef dat hij zeer veel vertrouwen kreeg van de farao. En toch, ook de farao was maar een mens. En Jozef kreeg de opdracht om dat volk van Egypte te beheren, ook maar één volk. Hoe erg is het dan om zo'n groot vertrouwen dat je gekregen hebt te beschamen? Het is, ja, misschien ervaren we dat minder omdat we zo bekend en vertrouwd zijn met deze eerste hoofdstukken van de Bijbel en ook de beschrijving van de zondeval. Maar is het niet diep schokkend dat wij mensen al voor de eerste verleiding zijn bezweken? De verleiding om te zijn als God. Om aan die zeer hoge positie nog niet genoeg te hebben, maar om als God te willen zijn. Die sterke neiging van de mens die je ook enkele hoofdstukken verder tegenkomt als het gaat over de torenbouw van Babel. De mens wilde een toren bouwen die tot in de hemel reikte. Hij wil groot zijn, machtig zijn. Hij wil als God zijn. Hij wil zelf God zijn. Hij wil niet onder iemand staan. God van zijn troon stoten. Van zijn eer beroven. Zelf uitmaken wat je doet en wat je laat. Wat goed is en wat kwaad. Dat is de mens ten voeten uit. Ja, zo zijn ook al de kleinste kinderen. Dat is de zonde. Dat is alle zonde. Het is zaak, gemeente, dat u dat van anderen, nee, dat u dat van uzelf en jij van jezelf ontdekt en ook erkent. Dat is nodig. Nodig is ontdekkende genade. Ik vertel u nu iets wat ik ruim 35 jaar geleden, toen ik hier op Urk mocht staan en dienen, van een broeder uit de gemeente dikwijls hoorde, die regelmatig op bezoek kwam. En die, dat ben ik nooit vergeten, mij altijd begroette met de woorden: ontdekkende genade maakt het meest oprecht. En dat is een grote, dat is een diepe waarheid, gemeente. En dat is wat we allemaal zo nodig hebben. Dat de Heilige Geest ons de ogen opent voor wie we zijn, voor wie we zelf zijn. Zodat wij erkennen, als het aan mij ligt, ben ik niet op God gericht. Ik heb God niet geëerd. Gemeente, het is zo levensgevaarlijk om je, en wat zijn daartoe veel verleidingen vandaag, meer dan ooit in de geschiedenis, om je op te houden met zoveel invloeden, roepstemmen, verleidingen, die uiteindelijk niet van de Heere afkomen, maar van de tegenstander, de verzoeker, de verleider, de mensenmoorder van de beginnen. Het is te veel om te noemen. Een stroom van informatie, constant gaat hij maar door, die toch niet uit de hemel komt, maar uit de hel. En dan is de vraag, hoe toegefelijk bent u, ben jij, ben ik, hoe meegaand? Bent u gewapend, toegerust, weerbaar, strijdbaar? Gemeente, wij zien hier vanmorgen het ontstellende dat de eerste mens die God gemaakt had, voor de eerste verleiding tot zonde bezweek. De mens, goed uit Gods handen voortgekomen. Want dat moeten we wel even bedenken, gemeente, daar zouden we zomaar aan voorbij gaan. Dat de eerste mens voor de zondeval, Adam en Eva, hadden geen erfzonde. Wij zijn allemaal in zonde ontvangen en geboren. Maar Adam en Eva in het paradijs niet. En toch bezweken. Als dan de mens gezondigd heeft, nog wel in de hof van Eden, die koninklijke tuin, waarin alles getuigde van Gods grootheid, majesteit en goedheid, dan is het ergste gebeurd wat maar gebeuren kan. De eer van God is geschonden. En dat is ook wat, ja, wat die vrouw van Pinhas besefte. Hè, toen ze Ichabod ter wereld bracht. In de dagen dat de ark van God door de Filistijnen was buitgemaakt. In de dagen van Samuel. Ze noemde haar zoontje Ichabod. De eer is weg uit Israël. De eer van God weg, dan is alles weg. De eer van God uit de gemeente, uit de eredienst, dan is het geen eredienst meer. Dan kan het de Heere niet behagen. En dan ziet de Heere in de mens, de zondaar, niet meer zichzelf, zijn beeld. Hij ziet een mens dood in de zonde, in de misdaden. Verminkt, zou je kunnen zeggen. En nu dit, en dat grote van ons tekstwoord. God laat dit niet gaan. God vertoont zich verschrikkelijk over de zonde en over de zondaar, die toch zijn mens, zijn beeld is. Hij zoekt zijn eer. Hij eist die eer. Hij zal die eer terug. Dat is het recht van God. Het was ook Gods eer om heel dicht bij de mens te zijn, heel vertrouwelijk met hem om te gaan. Hem zoveel moois en goeds toe te vertrouwen. Het paradijs. En dat grote, dat mooie, dat goede laat de mens nu zeg maar zomaar links liggen. Om maar in handen te krijgen wat de duivel hem voorspiegelde. Begrijp je toch dat dit op slag de gemeenschap met God verbrak. Dat er vervreemding kwam ten opzichte van God. Verwijdering tussen de mens en zijn God. En dan zegt ook Genesis 3, laat ook zien dat dat meteen zijn consequenties heeft. Allereerst in het huwelijk. Het huwelijk tussen Adam en Eva. Ze ontdekten dat ze naakt waren. Ze gingen niet meer onbevangen met elkaar om. De zonde heeft alles zo diepgaand verstoord. De gemeenschap met God, maar ook de onderlinge verhouding. Het is zaak dat te zien, dat te kennen, te ontdekken. En dat je daar dan ook, want we ondergaan toch allemaal de gevolgen van de zonde, gemeente, op welk terrein ook, dat we er last van hebben. Dat we er niet mee verder kunnen. Dat je het er eigenlijk niet onderuit kunt houden. God riep de mens uit zijn vervreemding ter verantwoording. De Heere laat de mens niet gaan. Dat is het wonder. En bewijs daarvan is alleen al het feit dat we hier vanmorgen samen zijn. God laat de mens, God laat u en jou niet los. Terwijl de mens, terwijl wij God hebben losgelaten en de rug toegekeerd. Dat is de zondagsliefde van de Heer in ons tekstwoord. Dat toch wel allereerst heel confronterend en bedreigend naar ons toekomt. De zondagsliefde van God die de mens opzoekt. De vluchtende mens. De Heere zoekt de mens. En daarin leren we de Heere kennen, gemeente. De Heere gaat zelf naar Adam toe en zegt: waar zijt gij? Waar ben je? Waar zit je? We horen in deze vraag van de Heere ook een diepe verontwaardiging. Waar zit je toch? Confronterend, ontdekkend, ontmaskerend. Want jongens en meisjes, de Heere vraagt dat natuurlijk niet aan Adam en Eva, omdat hij niet weet waar ze zijn. Ze zitten daar verscholen achter het gewoonte in de hof. We hebben dat ook bezongen. Zojuist met Psalm 139 van David. De Heere weet alles. En de Heere zie je overal. Waar je ook verstopt hebt. Voor je vader en moeder kun je je nog verstoppen misschien. Maar voor de Heere kan dat nooit en nergens. En dan zegt David in die Psalm 139, al zou ik mij zo diep weggraven. Al zou ik nog zo ver wegzwerven tot achter de horizon. Al zou ik nog zo hoog opstijgen tot boven de wolken. Het heeft allemaal geen zin. Want God is overal. Zijn ogen doorzoeken de hele aarde. Je bent nergens onvindbaar voor de Heere God. Ja, God ging zo vertrouwelijk met de mens om, gemeente. Als je dat zo leest, roert je dat. En komt er dan niet een heimwee bij je boven? Naar die vrede. Naar die blijdschap. Naar dat leven. Waar geen zonde is. En waar geen breuk is. Waar geen verdriet is. Waar geen dood is, waar geen scheiding is. En gemeente, geloof maar dat de mens gelukkig is geweest. We kunnen ons dat eigenlijk helemaal niet meer voorstellen. Er is, ik denk aan een woord van Asaf in Psalm 73, er is niets heerlijker dan dicht bij God te zijn. Ik zal dan gedurig bij u zijn. Het is nu zo anders. Voor Adam en Eva, het was altijd zo heerlijk, verkwikkend als ze merkten aan de middag, aan de wind die in de middag opstak en die wat verkoeling bracht, dat de Heere naar ze toe kwam. En nu is het zo bedreigend, als ze merken dat God op ze afkomt. En ze ontwijken God. En we zeiden al aan het begin, dat is nu de houding van alle mensen, wie het ook betreft, van alle mensen. Die zich van God afkeren. Die zich niet voor God verootmoedigen. Die voor zichzelf leven. Voor eigen rekening. Dat is een vluchten voor God. Een ontwijken van God. Je verbergen voor God. tussen de bomen van de hof. Ja, en in het huwelijk, we zeiden het al, was er meteen al iets gescheurd, iets gebroken. Als een prachtige vaas die gebarsten is. En die je nooit meer helemaal gaaf en goed krijgt. Diep ingrijpend ook alle huwelijksleed. Maar dat was nog niet eens het ergste, gemeente. Ze merkte, de toenadering van de Heere verontrust ons. Ze voelden dat er is iets gebroken. Die openheid, die vrijmoedigheid, die vertrouwelijkheid was weg. Het was afstand, schuldgevoel, dreiging, schaamte. Kortom, het geweten sprak. Het geweten sprak. En dan mag je van genade spreken, gemeente, als u, als jij nog een geweten hebt dat bij tijden spreekt. Want de mogelijkheid bestaat, zegt de apostel, dat het geweten is door de gewenning aan allerlei verkeerde dingen, dat het geweten toegeschroeid wordt. Dat je helemaal geen gevoel meer hebt voor goed en kwaad. Er zit wat tussen God en de mens. En dan is de houding vluchten. Weg zijn. God niet onder de ogen komen. Je verbergen. Eerst die lieflijke stem van de Heere. Zo vertrouwd, maar nu zo bedreigend. Beschuldigend. Ziet u hier dat gebeuren in onze tekst. God komt tot de mens. God gaat hem na, zeg maar. Terwijl die mens op de vlucht is. Dat is nog wat anders dan in die zo bekende gelijkenis van de verloren zoon. Die vader gaat niet op pad om die jongen op te zoeken. En de gelijkenis wil ook altijd iets bepaalds laten zien. Hier zien wij dat de Heere de mens achterna gaat. Dat de mens, dat hij de mens opzoekt. Want er is geen mens die God zoekt uit zichzelf. En naar God vraagt. Maar God zoekt de zondaar. Want God is recht. God laat zijn recht niet zomaar straffeloos schenden. En zo komt de Heere naar u. En naar jou en naar mij. Ook nu weer. Steeds opnieuw. Zo vaak je het woord mag horen. De wet krijgt voorgehouden. Maar ook het evangelie. En in die beide laat Heere God zich kennen. Zijn recht. Zijn eer. Maar ook zijn grote ongekende genade. De Heere vraagt in elke ontmoeting met hem naar ons. Luister zo naar de prediking elke zondag weer. Als God zoeken van u, van jou, zijn roepen. En dan hoor je ook altijd iets van dat: waar zijt gij, waar ben je, waar zit je, wat doe je, waar ga je heen? Die indringende vraag van God, gemeente, waar zijt gij? Waar ben je? Die komt tot ons allemaal. En die vraag moet een antwoord hebben. Hebt u dat al eens ooit gegeven? Als dat niet zo is, dan moet het er toch echt van komen. Uitstellen. Dat wordt afstel. Je weet niet de dag en het uur van je dood. Maar je weet wel dat die dag komt, dat het uur aanbreekt. En dat je God moet ontmoeten. Dat de Zoon des mensen komt. En dan kun je uiteindelijk toch maar één antwoord geven. Met de woorden die al bij de doop gesproken zijn. Dat ik midden in de dood lig voor God. wanneer ik voor God sta, de rechtvaardige God. Wie ik ook maar ben. Ook na ontvangen genade. Wij zijn, zegt Paulus, vleeselijk. Ik ben vleeselijk. Die man met zoveel genade, van mezelf, verkocht onder de zonde. Waar zijt gij? Waar ben je? Wat doe je? Waar ga je heen? Wat is je einddoel? Heden, zo gij zijn stem hoort. God roept Adam uit zijn vervreemding ter verantwoording. In de derde plaats tot redding. En we hebben daar al in het voorgaande, als het goed is, toch wel iets al van gemerkt. Van opgeluisterd. Hoe bedreigend ook. Dat komen van God. Dat vragen van God. Dat ter verantwoording roepen. Want het allerergste zou zijn, dan zou er helemaal nooit enige hoop zijn als God hetzelfde had gedaan als wat wij mensen hadden gedaan, hebben gedaan. Hem de rug toekeren. Als God ook ons de rug toe zou keren. Waar God toch alle recht toe heeft. En waar we uiteindelijk ook om gevraagd hebben. Gemeente tot redding. En dan neem ik u even mee naar artikel 17 van de geloofsbelijdenis. Vanmiddag, als de Heer het geeft, hopen we artikel 21 aan de orde te stellen. Nu een treffend woord uit artikel 17. Dat is de belijdenis van Guido de Bret. Waarbij hij praktisch letterlijk, ja, onze tekst citeert. Daar schrijft de Bret dat onze goede God. En dan merk je ook dat hij elk woord gewogen heeft. Dat onze goede God, daar is al zoveel mee gezegd. Die God die vertoornd is over de zonde. Die gekrenkt is in zijn liefde. En die geschonden is in zijn vertrouwen. Dat onze goede God zichzelf, er is niks van de mens bij, zichzelf begeven heeft. Wij zeggen soms wel redenen uit zichzelf genomen heeft om de mens te zoeken. De mens zoekt God niet, maar God zoekt ons. Toen hij al bevende voor hem vloot, voor hem op de vlucht ging. Dat is de mens ten voeten uit. De vluchtende zondaar wordt door God gezocht en gevonden. Zou God zoeken en niet vinden? Zou God niet weten waar u, waar jij zit? En dan komt daar die confrontatie, die ontmoeting. Ja, dan moet je God onder de ogen komen en dan moet je antwoord geven. Op die vraag, wat ben je? Wat heb je gedaan? En waar ga je heen? En wat is daarop uw antwoord? Wat hebben Adam en Eva geantwoord? Wel feitelijk, gemeente, goed beschouwd, hebben ze niet geantwoord. Dat is het meest schokkende. Want wat ze zeiden op die vraag, dat zijn allemaal uitvluchten. We zijn naakt. De vrouw, zei Adam, die gij, let op, die gij bij mij gegeven hebt. Dat heb u toch gedaan. Ik heb die vrouw toch van u gekregen. Eva, de slang heeft mij bedrogen. Uitvluchten. Gemeente, wat zijn we daar goed in? Daar hoef je geen opleiding voor te volgen. Dat hoef je niemand te leren. Dat gaat vanzelf. Afschuiven. Maar dat zal nooit gelukken. Ja, tegenover mensen kun je dat misschien heel lang volhouden. Maar nooit voor God. Dat is ontstellend. De mens ontwijkt een eerlijk antwoord aan God. Het hoge woord komt er niet uit, hoe je ook leest en hoe je ook zoekt. Alleen zelfhandhaving, zelfrechtvaardiging. Een kwaad dat ook in de kerk leeft. En wat zoveel verhoudingen, soms blijvend en diepgaand, verstoort. En zoveel stuk maakt. Maar hoe doorzichtig voor God, die ons gemaakt heeft. Die al weet wat er komt, nog voordat we een woord gesproken hebben. Maar nu dat wonder, dat heeft Guido de Brecht goed verstaan. Zo bijzonder. En het is zaak dat u dat ziet. God komt in zijn goedheid tot de mens. Tot zo'n mens. Tot de zondaar. Het is de zoekende liefde van God die de mens vindt, waar hij zich krampachtig verdedigt, verbergt. Ik denk aan Job. Job kennen we toch. Job was rechtvaardiger in zijn dagen dan wie ook maar. En toch, gemeente, in die zaak tussen de Heer en Job, waar ook zijn vrienden in betrokken werden. Uiteindelijk moest Job ook zijn zelfverdediging, en op een zeker hoogte had hij daar alle reden voor. Want er is helemaal nergens in het hele boek Job niet één reden te vinden waarom hem zoveel ellende is overkomen. En toch, tegenover God, moest zelfs Job zijn zelfverdediging opgeven. Gemeente, God zoekt de mens, opdat hij hem vinden zal. De Heere Jezus is op aarde gekomen om te zoeken en zalig te maken, te redden wat verloren was. Hij kwam om te zoeken, de zoekende herder, en om te vinden en om te redden. Al zo lief had God de wereld, deze wereld die zich rijk maakt voor het oordeel. Deze wereld die om de zonde vervloekt is. Al zo lief had God de wereld. Nu dit. Wij zijn gestopt zojuist met lezen bij vers 15. Die bekende tekst die de kinderen ook wel zullen kennen. De zonderschool misschien al geleerd. De moederbelofte. Maar vanaf vers 16 lezen we dat de Heere de zonde gaat straffen. En dat voelen we nog altijd. Elke dag maken we dat mee. Hè? Smart. Vloek. Zweet en dood. Dat is ontstellend. Maar nu dit. Die straf die de mens verdient en ook ontvangt, is niet het enige. En dat is nou het grote. Het is zelfs niet het eerste waar de Heere mee komt. Want wat doet de Heere na dat erge van de zondeval? Hij veroordeelt de slang. De Satan. En we weten uit de Bijbelse geschiedenis, hè, dat Dat hij voortdurend vecht, strijd aanbindt tegen de mens. En dat hij in de geschiedenis al en nog vandaag, en wie weet wat er nog komt, ontzettend veel zal aanrichten, zal stuk maken. Maar zijn kop zal vermorzeld worden. Zijn macht zal gebroken worden. En zijn rijk zal ten onder gaan. Dat staat vast. En dat alleen al, dat oordeel over de slang. Het eerste wat God doet, nadat hij de mens gearresteerd heeft. Dat oordeel over de slang, de boze, de vijand. Dat spreekt van redding. Dat spreekt van leven. Waar alleen oordeel en dood is verdiend. Ja, er zal steeds strijd zijn. Denk aan Openbaring 12. Maar de vrouw en haar zaad, dat is het volk van God, zal uiteindelijk overwinnen. En dat niet door haarzelf. Hoe zou die vrouw, hoe zou die kerk dat ooit kunnen? Ze is zomaar verleid door de slang. En ze heeft haar man erin meegenomen. Nee, door haar zaad. De vrouw en haar zaad. Daar mogen we al in horen, ja zeker. Het hele volk van God. Maar toch vooral het zaad met een hoofdletter. Want dat is toch het doel dat de Heere God had met dat volk Israël tot zijn volk te maken. Om daaruit een zaligmaker te doen voortkomen. Die tot heil zal zijn van de volken. God zei al tegen Abraham, hij zal een zegen zijn voor alle volken. En dat kan alleen maar door de Heere Jezus Christus. De Verlosser. Die hier al in het paradijs beloofd wordt. En er wordt hier al gesproken van wat hij op Golgotha zou doen. De kop, de macht van de slang, van de draak, van de boze, vermorzelen, verslaan. Het oordeel op zich te nemen dat wij verdiend hebben. Opdat er vrijspraak zou zijn. De moederbelofte. Die heerlijke heilsbelofte van God aan de gevallen mens. Die God zo gruwelijk onteerd heeft. En voor hem weggevlucht is. In het struikgewas van allerlei oneerlijke uitvluchten. Dat is zo bijzonder, gemeente. Dat Gods eerste woord aan de ontdekte zondaar, terwijl die nog alleen maar tegenspartelt, een heilsbelofte is. Jazeker, nogmaals, in een weg van strijd. Wat zal de boze tekeer gaan? Denk alleen ook aan de verzoeking in de woestijn van de Heere Jezus. Aan het begin van zijn werk op aarde. Het is een dagelijkse strijd. Het betekent voor Gods volk en kinderen, voor de kerk des Heren, altijd strijd. Strijd, de goede strijd des geloofs. En je hebt dan ook, ja, zo goed als alles tegen, dat wordt ook steeds met de dag meer werkelijkheid. Er zijn allerlei ontwikkelingen, ook onder ons volk in ons land, die daarvan spreken. Steeds meer tegenstaand. Als je opkomt voor de eer van God. Als je wilt leven naar de wil van God. Krijg je soms alles tegen. En in sommige situaties iedereen tegen. Maar dan heb je God mee. Zoals David in die psalm dat ook bezingt. Maar God was aan mijn zij. Hij ondersteunde mij. Dat is Immanuel. God met ons. Wonder van ontferming. Hier op de derde bladzij van de Bijbel. Waar het ergste wordt verhaald. Klinkt ook het heerlijkste woord van genade. Waar de dood en de ondergang verdiend is, spreekt God van verlossing. En dat brengt ons tenslotte bij die tweede lezing uit Johannes 18. Jezus kwam zijn vijanden tegemoet met de vraag. Dat zie je al tegelijk. Dat het zo heel anders is bij de Heer Jezus. De tweede adem vluchtte niet weg. Maar hij kwam tevoorschijn. En stelde zelf die vraag. Wie zoekt gij? Dan zei Jezus de Nazarener. En dan zegt hij, ik ben het. En als u mij hebben moet, laat deze mijn discipelen heen gaan. De tweede Adam bereid om veroordeeld te worden en te sterven. De dood die de eerste Adam, die ik, verdien. God vroeg aan zijn veroordeelde zoon, waar zijt gij? En hij antwoordde, Psalm 40, zie hier ben ik. Hier ben ik, Vader, om uw wil te doen, o God. We horen hem zeggen, ik ben de goede herder. Ik stel mijn leven voor mijn schapen, verdwaalde schapen, verloren schapen. Hier ben ik om aan uw recht te voldoen. Hier ben ik om u uw eer te geven en mijn schapen het leven. Laat deze heen gaan, die houding, bescherming. Ik de dood, zij het leven. Ik het oordeel, zij de vrijspraak. Ik de smaad, zij de eer. Gemeente de Heere roept u ook vanmorgen weer. Waar zijt gij? Kom tevoorschijn. Uit je schuilhoek. Geef antwoord. Om uw levens wil. Kom. Uit je schuilhoek. Met schaamte. Met schande. Voor God. En voor elkaar. Je kunt voor God niet bestaan. Maar val hem toch te voet. Hem die tussen beiden gekomen is. En die het voor veroordeelde zondaars opgenomen heeft. En gezegd heeft, ik voor u. Ik het recht. U de genade. Ik de dood. Jij het leven. Geeft u zich daaraan over. Het is zijn tucht. Die u zijn liefde toont. Geef u. Aan hem over. Doe dat nu. Aan hem die u weer opzocht. Weer riep. Het is weer lijdenstijd. En het is nog genadetijd. Doe het. Nu, eer u zijn toorn verdelgen zal.